Goedemorgen allemaal. Ja, aan variatie geen gebrek, hè? Dit is het derde gezicht wat u ziet. Maarten Willem bij het openen. Marcus bij het avondmaal. En Gerdo mag het woord brengen. En ik sta hier lekker ontspannen. Want ik weet zeker dat ik het goede heb voorbereid. Dat is toch mooi dat je dat... Ik zal het zo ook uitleggen, hoor. Ja, hoe gaat dat dan? Hè? Je bidt ervoor van, Heer, waar mag ik over spreken komende zondag? En dan is het vrijdag en dan heb je nog niks. En dan wordt het zaterdagochtend. En dan open je de Bijbel-app, want dat doe ik ook af en toe. En dan hebben ze zo'n verdiepingsprogramma, gebedsverdieping, waar je gebruik van kan maken. En er viel me iets op wat me eerder opgevallen is. Er wordt in die gebedsverdieping heel vaak gesproken over zorgen en over worstelingen. Ik heb vanmorgen nog gekeken. En dit is van vanochtend, van 8 oktober 2023. Daar staat er boven mijn zorgen. En dan lees je even verder. Een bijbeltekst krijg je mee. Een vraag, is er iets dat je ervan weerhoudt om dichter tot God te naderen? Nou, goede vraag natuurlijk. Wees eerlijk tegen hem over hoe het met je gaat en spreek je zorgen uit. En dat valt me vaker op. Breng je zorgen bij God, breng je worstelingen bij Jezus, dat soort dingen. Nou, ik was daar even mee bezig geweest, dan ga je naar beneden en je drinkt koffie met z'n tweetjes en ontbijt je. En dan heb je het daar even over en... Ik zie het ook wel eens in opwekkingsliederen. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik vind niet alle opwekkingsliederen even mooi. En soms gaat het echt over onze kommer en kwel en niet over hoe groot de Heer is. Maar ja, dus hoe ik er naar kijk, hè, hoeft u helemaal niet met me eens te zijn. Maar die kommer en die kwel en onze zorgen speelt soms een hele grote rol. En we hadden het erover. En ja, natuurlijk weet je... Niet iedereen gaat hetzelfde om met worstelingen of met zorgen. En je ziet ook, en je weet zelf ook, want ik ben niet anders als andere mensen, dat het je soms ook behoorlijk bezig kan houden. En zorgen kunnen een mens zelfs ook beheersen. En op de bidstond zeggen wij ook wel eens tegen elkaar, het is wel veel, hè? Ja, ik zeg het maar even zo wat er voorbij komt. Kanker hier, dementie daar. Kinderen met een lichamelijke uitdaging. Mensen of kinderen met een geestelijke uitdaging. Conflicten in families. Een overlijden van een jong familielid. Mensen met zelfmoordgedachten. Mensen die God nodig hebben, maar hem negeren. Komt allemaal voorbij op de bidstond. Ga zo maar door. En in die zin word ik zelf wat heen en weer geslingerd. Ja, er zijn worstelingen. Ja, er zijn zorgen in een mensenleven. En daar wil ik oog voor hebben. Bij anderen. Maar ik moet er zelf ook mee omgaan. Maar ik wil er ook niet door beheerst worden. En ik wil ook niet dat het het leven van anderen beheerst. En ik ging dus weer naar boven om verder te gaan met de voorbereiding voor vandaag. En... ik dacht, wat zegt de Bijbel hier nou eigenlijk over? Welk onderwijs kan ik daar nou over meegeven? En toen kwam de tekst uit 1 Petrus 5 vers 7 in me op, uit de NBG 1951, want daar ben ik mee opgegroeid. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wie kent hem, die tekst? Ja, kennen we wel. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En even later ging ik weer even naar beneden. En toen was de post geweest. En dan ligt er een kaart op de mat. Met een tekst in het Engels. En dan weet je gewoon. Ja, oké, hier moet ik het dus over hebben. Want het was deze tekst. 1 Petrus 5 vers 7. Casting all your care upon him. For he cares for you. Precies dezelfde tekst. Nou, dat is dan zo'n moment dat je weet van. Oké, Heer. Nu moet ik hierover spreken. Bevestiging op het juiste moment. waardoor je weet, ik kan verder gaan met mijn voorbereidingen. Nou is bekommernis geen woord wat ik dagelijks gebruik. Wie wel? Oh, ik ben niet de enige. Nou, ik heb nou toch weer een bekommernis, zeg. Nee. En gelukkig hebben we na 1951 ook weer nieuwe Bijbelvertalingen gekregen. En ik wil graag met jullie lezen uit de Herziene Statenvertaling, die ik zelf vaak gebruik. Ik heb hem ook weer even op dia gezet. Kunnen jullie meelezen als je zelf geen Bijbel hebt of een andere vertaling. En er staat boven in de Herziene Statenvertaling: in Gods hoede en waakzaam tegen de duivel. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Maar dan zijn we er nog niet, hè. Dus denk nou dat de ouderen nu niet denken van, ah, de jongeren moeten ons onderdanig zijn. Nee, wees allen elkaar onderdanig. Dus het geldt voor ons allemaal. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En dan komt hij. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Nou, we weten dat de apostel Petrus deze brief heeft geschreven. Dat staat in het eerste hoofdstuk. Maar er was toen nog geen verdeling in hoofdstukken en verzen zoals die er nu is. Het was een brief. En de verzen 1 tot en met 4 van wat nu hoofdstuk 5 is, gaat over de leiders in de gemeente. Misschien hoort het vijfde vers daar ook nog wel bij, weet ik niet. Maar het gaat in elk geval over omgang met elkaar. Over elkaar onderdanig zijn. En ik denk dat dat in deze tijd wel een gevoelig woord is in een individualistische maatschappij, waar het vooral draait om koning ik op de troon. En onderdanigheid is ook een ouderwets woord. Het betekent erg gehoorzaam zijn. Je als mindere opstellen, dat zegt Van Dalen. Je als mindere opstellen. En dat is dus wat de Bijbel hier zegt. Ben je bereid om in de gemeente gehoorzaam te zijn aan anderen en om je als mindere op te stellen? En dan wordt hier de context van hoogmoedigheid en nederigheid ook gebruikt. En zelf vind ik die context wel eens lastig. Ik ben zelf niet zo heel extravert. Misschien zeg je van, nou, zou je niet zeggen, je staat te spreken. Maar ik zal niet zeggen dat ik introvert ben, maar in vergaderingen of in gezelschappen ben ik niet haantje de voorste. En dan sneeuw je ook wel eens onder. Zijn er mensen die dat ook herkennen? Ja? Ik ben wel eens een beetje jaloers op mensen die eigenschap wel hebben. Die heel makkelijk spreken, heel makkelijk het woord nemen. Of die populair zijn in een gezelschap. Maar ik ben er wel eenmaal geschapen zoals ik ben. Ik ben uniek, heb ik vanmorgen gehoord. Dus ik hoef helemaal niet jaloers te zijn. Maar af en toe zou ik er wel eens wat meer van willen hebben, van die extraversie. Maar is extravert en introvert nou hetzelfde als hoogmoedig en nederig? Ik denk dat het niet goed is om het op die manier te vertalen. Ik heb kort geleden de autobiografie gelezen van Anne van der Bijl. En dat was echt een man die bekend was, die in de belangstelling stond, die met wereldleiders heeft gesproken. En die was dus heel erg aanwezig in bepaalde situaties. Maar in zijn autobiografie zag ik dat hij zich nederig opstelde en dat hij gehoorzaam was aan God. Een nederig man, een knecht van God. Met een hele nederige houding die in grote dingen gebruikt werd. Bescheiden ook. En dat is wel iets wat ik in mijn leven heb ontdekt, dat durf ik wel te zeggen. Ik geloof wel dat bescheidenheid een rol speelt hier in de interpretatie van hoogmoedig of nederig. En die bescheidenheid, die mis ik wel eens in het koninkrijk van God. Ik zie vaak het vlees opspelen in bedieningen. Ik zie mensen enorme visies etaleren waar niets van terecht komt. Ik zie mensen die vreselijk graag op het podium willen staan, maar ook stilzwijgend weer verdwijnen. En dan denk ik wel eens, waar is de nederigheid? En ik weet, Dirk Boomsma organiseert vaak concerten. En ik hoorde van iemand die meehielp in zo'n concert. Die had de taak om een gordijn te bewaken waar niemand doorheen mocht. En daar had je een pasje voor nodig. En toen kwam er iemand en die had geen pasje. En die persoon werd dus tegengehouden van, ja, je mag hier niet naar binnen. Maar die persoon die maakte duidelijk van, ja, maar ik ben de drummer van de band. En hij moest erom lachen en hij prees die medewerker omdat hij zijn werk zo goed deed. En ik vind dat een teken van nederigheid. Want er zijn ook mensen die gaan op hun strepen staan en die zeggen van, weet je wel wie ik ben? Maar dan snap je de principes van het koninkrijk van God volgens mij niet. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Wees maar nederig, wees maar bescheiden. En let erop dat dit stukje ook staat in het gedeelte waarboven staat, in Gods hoede en waakzaam tegen de duivel. Nederigheid houdt je in Gods bescherming, terwijl hoogmoed een valstrik is waar je in kan stappen, waardoor je afdrijft van Gods bedoeling en ook niet langer in zijn genade bent. En als er staat, verneder je onder de krachtige hand van God, gaat het volgens mij ook over overgave. Over onderdanig zijn aan God. Over je als mindere willen opstellen tegenover God. Een soort erkenning van wie God is en van wat jouw positie is onder hem. En ja, hij heeft ons het recht gegeven om kinderen Gods genoemd te worden. En ja, hij heeft ons geroepen tot de geest van het zoonschap. En dat geeft ons een positie. Maar hij is soeverein. Hij is God. Hij is Heer. Hij is koning. En hij vraagt ons telkens weer om dat te erkennen. Om te kunnen zeggen, Vader, wat u doet, dat is goed. En daar zit zelfs iets aan vast. Namelijk dat je op zijn tijd daar ook voor erkend zult worden. Hij zal je namelijk voor die onderwerping op zijn tijd verhogen. Is dat niet bijzonder? Ik geloof dat die onderwerping aan God een rol speelt in vers 7, waar ik het vandaag met jullie over mag hebben. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En ik wil een paar dingen zeggen over dit vers. Allereerst, dit vers erkent dat er zorgen kunnen zijn en dat ze er mogen zijn. Anders staat er niet in de Bijbel, werp al je zorgen op hem. Die zorgen mogen er zijn en zijn er ook. Dus die hoeven we niet te erkennen. Te ontkennen. Ze zijn er. Toen wij het erover hadden thuis, vertelde Marleen dat ze eens gehoord had dat het een zonde is als je je zorgen maakt. Is in een preek gezegd. Ik kon het me niet herinneren, maar Marleen zei van, iemand zei dat in een preek, het is een zonde als je je zorgen maakt. Kom ik zo op terug. Dit vers zegt in elk geval, zorgen kunnen er zijn. Maar de vraag is volgens mij, wat doe je er dan mee? Blijf je ermee rondlopen? Stop je ze in een rugzak? Zeul je ze met je mee? Misschien zitten er al meer zorgen in die rugzak. Dan wordt het steeds zwaarder, ga je steeds krommer lopen. Dat was ook een mooie illustratie geweest. Als ik gewoon een rugzak met bakstenen had meegenomen vanmorgen. Maar dat is dus niet de handeling die je met je zorgen moet verrichten. De Bijbel zegt, werp je zorgen op hem. En hem, dat verwijst naar het vorige vers, waar het gaat over de krachtige hand van wie? De krachtige hand van God. Daar gaat het over. Werp je zorgen op God. En vandaar ook dat ik zeg, dit vers heeft ook met die onderwerping te maken. Met kunnen zeggen, Vader, wat u doet, het is goed. Nou weet ik niet wat jullie onder werpen verstaan. Ik kan wel illustreren wat ik eronder versta. Kijk, ik heb hier 3 balletjes, maar dit is werpen volgens mij. Ik kan er nu ook niet meer bij. Maar als ik heb nog zo'n balletje hier. Als ik hem nu zo laat vallen, is dat werpen? Nou, ik versta het niet onder werpen, maar kijk, dan kan ik er nog eens omheen lopen, zo. Kan ik hem ook weer oppakken. Zal ik hem werpen? Nou, ik weet niet, moet er wel vanaf, maar ik pak hem nog eens op. En blijf eens even ronddraaien, kijk er nog eens naar. Maar als ik niet werp, als hij niet daarachter in de zaal komt te liggen, kan ik hem zo weer oppakken. Kan ik er zo weer bij. En dan heb ik hem dus niet geworpen. Nou, kan je jezelf ook nog aardig voor de gek houden. Kijk, ik heb hier nog zo'n balletje. Oh! Ja, zo lukt het dus niet, hè, dat werken. Als ik hem aan een touwtje vasthoud, kan ik hem wel ver weggooien. Ja, het touwtje zit nu in de knopen, dat heb je natuurlijk. Maar goed, u snapt wel wat ik bedoel, denk ik. Kijk, als ik dan gaat hij wel weg, maar kan hem ook zo weer inhalen. En dat heeft met loslaten te maken. Dat heeft met, ja, echt werpen te maken. Je kunt je zorgen dichtbij houden om het zo weer op te pakken. Je kan je zorgen ook op God werpen, maar wel met een touwtje eraan. Dan kun je toch weer terugtrekken, omdat je misschien denkt dat je het zelf beter kan oplossen. Je zorgen op God werpen betekent ver van je afwerpen, loslaten en vertrouwen dat God ze oppakt. Niet dichtbij houden, niet koesteren, ook niet terugtrekken, omdat je denkt dat je het zelf kan oplossen. Vertrouw op wat er staat, want hij zorgt voor u. 5 woorden met een enorme lading. Want hij zorgt voor jou. Want hij zorgt voor mij. Want God zorgt voor mij. En dit is ook waar David over spreekt in de psalmen. De psalmen staan er vol mee. En op andere plaatsen in de Bijbel natuurlijk ook. Ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Deze ellendige riep en de Heer hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Ik riep tot de Heer in mijn benauwdheid en hij verhoorde mij. Mag ik eens vragen, wie heeft dit wel eens ervaren in zijn of haar leven? Wie wil zijn hand opsteken? Steek hem eens goed op dat ik hem kan zien. Dat je roept tot de Heer en dat hij voorziet. Hij zorgt voor mij. Ik wil nog iets dieper ingaan op die zorgen. Jezus zelf spreekt daar namelijk over, Matthäus 13, vers 22. Gelijkenis van de zaaier. En dan zegt hij, en bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Zorgen dragen eraan bij dat het woord van God wordt verstikt. En ze zorgen ervoor dat het woord onvruchtbaar wordt. Dus je kan een kind van God zijn, je kan je hart aan Jezus hebben gegeven. Maar als je met zorgen blijft rondlopen, dan wordt het woord van God in jou verstikt. En het wordt onvruchtbaar. En de waarheid van God over jouw familie, over je gezin, over jouw leven, dat wordt verstikt. Zorgen en verleiding verstikken het, maken het onvruchtbaar. En dat betekent dat je niet tot de bloei kan komen die God voor ogen heeft voor jouw leven. En dat is een reden te meer om je zorgen op hem te werpen. Jezus spreekt er nog een keer over. Lucas 21. Het is Jezus zelf die aan het woord is. Het gaat over zijn wederkomst en over waakzaamheid. En dan zegt hij in Lucas 21 vers 34... Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag van de wederkomst u niet onverwachts overkomt. Je kan dus door zorgen in beslag genomen gaan worden, waardoor je uit het oog verliest dat Jezus terugkomt. Zorgen over de alledaagse dingen, staat er. En daar kun je zo op gefixeerd worden dat je het zicht op de wederkomst van Jezus verliest. Ik heb roes en dronkenschap hier maar als verleiding vertaald. Maar verleiding en zorgen over de alledaagse dingen kunnen je waakzaamheid aantasten met betrekking tot dat moment, het moment van de wederkomst. Het zegt eigenlijk van blijf gefocust op Jezus en wees niet gefocust op je zorgen. En dat is dus nog een reden om je zorgen op hem te werpen. Tweemaal spreekt Jezus over zorgen en over wat zorgen kunnen doen in jouw leven. En ik heb er wel beelden bij hoe dat eruit ziet. Je gaat naar de gemeente, je hoort het woord en je bent diep onder de indruk. En ik hoop dat vanochtend ook zo is natuurlijk. Maar daarna ga je naar huis. En dan word je weer geconfronteerd met je dagelijkse realiteit. Ik noem maar wat, je gaat even naar internetbankieren en dan zie je dat je diep in het rood staat. Dagelijkse zorgen, het tekort op je bankrekening. Misschien wel het functioneren van je kinderen. Misschien wel net een appje van je broer die iets heel anders heeft uitgelegd dan jij het bedoeld had. En voor je het weet, ben je het woord vergeten en ben je daarmee bezig. En die zorgen zijn dus een realiteit. Je internetbankieren op je beeldscherm laat het zien. De taal van het kind, van je kind, laat het horen. En je leest het in je WhatsApp. Hoe werkt dat werpen dan? Was het maar zo makkelijk dat je dan die iPad weg kon slingeren? Of je kind. Of je telefoon. Misschien is dat ook wel bevrijdend, maar het lost het probleem niet op. Hoe werkt het dan wel? Filippenzen 4 vers 6 zegt: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En misschien is hier wel die preek op gebaseerd dat bezorgd zijn een zonde is. Want er staat wees in geen ding bezorgd. En ik ben het dus niet eens met de stelling dat je geen zorgen mag hebben. Maar bezorgd zijn is misschien wel een zonde. Want er staat gewoon letterlijk wees in geen ding bezorgd. Maar goed, je mag zorgen hebben, maar wat doe je ermee? En dat hebben we al vastgesteld. Je werpt ze op God. Zonder vast te houden, zonder te koesteren, zonder terug te halen aan een touwtje. Wat doe je er dan wel mee? Je werpt ze op God. Je laat je verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En er staat in geen ding en er staat je verlangens in alles. Kleine beperking. 1 Johannes 5 vers 14 zegt wel het volgende. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden, naar zijn wil. We hebben het dus hier niet over luxe vakanties, geld in overvloed, gouden kettingen en een fatbike voor wie dat wil. We hebben het over de orde van het koninkrijk van God. We hebben het over relatie met God. Het gaat hier over toegaan tot God, leven met God. En vanuit die positie mag je bidden naar zijn wil. En misschien is het best zo dat je een nieuwe auto nodig hebt en dat je tegen de Heer zegt: Heer, ik heb een nieuwe auto nodig, maar ik heb eigenlijk net tekort. Zou u willen voorzien? En dan voorziet de Heer misschien wel. Kan best. Dus ik zeg niet dat het niet over geld mag gaan. Maar het is wel in de orde van het koninkrijk van God. Vanuit die positie mag je bidden. Het kan zijn dat je van je schulden af wil, omdat je ervaart van, dat past niet bij een kind van God om zo in schulden te leven. Het kan zijn dat je gewoon in harmonie wil leven met je kinderen. En dat je hen in de vrezen des Heren wil opvoeden. En het kan zijn dat je, voor zover het van jou afhangt, vrede wil met je broer. En als je dan bidt om een oplossing vanuit verlangen naar verandering, dan bid je naar Gods wil en dan zal Hij voorzien. Als je zorgen hebt, heb je een verlangen dat het anders wordt. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is je zorgen op God werpen. En Hij zal voor je zorgen. Over dat laatste, over die 5 woorden wil ik iets zeggen nog. Soms heb je zelf ook iets te doen. Als je rood staat, dan is stoppen met uitgeven van geld aan onnodige dingen misschien wel iets wat kan bijdragen aan de oplossing. Of dingen kopen die je niet nodig hebt, kan eraan bijdragen. Geld uitgeven dat je niet hebt, helpt vaak ook niet. Kan dus heel praktisch zijn. En als het je kind aangaat, dan heeft je eigen voorbeeld of je eigen gedrag of je eigen taalgebruik misschien ook wel invloed. Wat kan jij zelf veranderen? Soms geeft de Bijbel daar ook richtlijnen voor. Romeinen 12 vers 18 zegt, leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Dus als jouw broer een appje stuurt, wat heel vervelend is, dan moet je daar niet een appje overheen sturen van, je bent zelf een lapswans. Maar dan bel je hem op en dan zeg je van, joh, ik krijg een appje van je. En ik zie dat je heel erg boos bent, kunnen we erover praten? Voor zover het van jou afhangt, geeft jouw aandeel aan in het geheel. Tweede wat ik nog wil noemen in het kader van Hij zorgt voor u. Stel je hebt je zorgen op Hem geworpen. Durf je dan ook te zeggen, Vader, zoals u het doet, zo is het goed. Want vaak hebben wij zelf al een oplossing voor ogen. Heer, wilt u het zo en zo en zo oplossen? Alsof de Heer niks zelf kan bedenken. Maar ik lach erom. Maar ja, als iemand ziek is, dan vinden wij dat genezing de oplossing is. Maar misschien heeft God wel een ander plan. En als iemand fout is geweest, dan willen we best vergeven. Maar vergeten, daar hebben we toch nog even tijd voor nodig. En iemand moet zeker vergeving komen vragen. Maar wat nou als God een andere oplossing heeft voor jouw zorgen dan de oplossing die jij in gedachten had? Is dat dan oké? Wat nou als Gods tijdpad een heel ander is dan jouw tijdpad? Gods tijdbeeld is sowieso heel anders. En Hij heeft ook een zicht wat wij totaal niet hebben. En misschien is er wel een groter geheel waarin meer dingen moeten gebeuren, waarin jouw ene situatie één zo'n klein radertje is. En God heeft dat totale zicht. Ik moet denken aan die molen waar we waren. Ja, we waren bij het feestje van Maarten Willem en Alioda en mochten we een molen bekijken. En allemaal tandwielen en raderen en dat greep allemaal in elkaar. En ik denk dat als je er één uithaalt dat de molen niet meer werkt. En zo is het misschien ook wel met Gods plan. Ja, het gaat veranderen, maar nu nog even niet, want er moet nog wat anders gebeuren. Er is nog een ander tandwiel nodig. Je zorgen op Hem werpen is ook accepteren dat Zijn oplossing de beste is op Zijn tijd. Want Hij zorgt voor jou. Zijn jullie er nog? Ik ben bijna klaar, hoor. Vers 8 en 9 gaan over de tegenstander van God. En die geef ik geen eer. Maar let wel op je eigen rol in jouw geloofsleven. Er staat, wees nuchter, wees waakzaam en bied weerstand vast in het geloof. Dat zijn een aantal hele praktische handvatten. Nuchter, waakzaam en bied weerstand vast in het geloof. Laat niet over je heen lopen. Je bent een koningskind en elke macht of kracht die hoort verdwijnen in de naam van Jezus, die zal wijken. Geloof in wat je gelooft. Jezus is overwinnaar. Tegelijk staat er, je hebt de wetenschap dat er lijden zal zijn. Lijkt zo in tegenspraak met elkaar, maar kennelijk kan het er zijn. Overwinning en lijden. Lijden voor jou en je broeders en zusters overal. Ik wil eindigen met het 10e vers wat ik hier heb toegevoegd. In de herziene statenvertaling hoort die weer bij een volgend gedeelte in de tekst. Maar vers 10 zegt iets over dat lijden. Er staat, de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Ik haal er twee dingen uit. Het eerste is, wij zijn geroepen tot de eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Dat is ons voorland, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Dat is ons voorland. Tot die tijd moeten we ons hier op aarde in ons huidige leven redden. En ons leven is met Christus verborgen in God. God geeft ons allerlei handvatten om ons leven hier te leven. Hij heeft zijn geest gegeven. Hij heeft gaven gegeven, hij heeft vrucht gegeven. Hij heeft de gemeente gegeven, het lichaam van Christus, waarvan we allemaal leden zijn. Maar onze toekomst ligt niet hier. Die ligt in de eeuwige heerlijkheid in Christus. En we hoeven ons dus ook niet vast te klampen aan het leven hier, of wat dat te bieden heeft, want dat levert zorgen op en die verstikken het woord. Richt je op de toekomst. Tweede is, je zou onze tijd hier soms als lijden kunnen ervaren. Maar er staat dus dat lijden iets oplevert. Namelijk toerusting, bevestiging, versterking, fundering. En misschien helpt het mij, door nu al te zeggen, oké, ik moet hier doorheen. Maar ik weet wat me te wachten staat. God zorgt sowieso voor mij, staat in de Bijbel. En ik word er ook nog eens door toegerust, ik word er door bevestigd, ik word er door versterkt. En het geeft me een nog beter fundament in het leven. Zouden we zo naar zorgen kunnen kijken? Zouden we zo kunnen kijken naar wat we meemaken? Nou, dat geef ik jullie mee om over na te denken. Amen.